Het was enkele maanden geleden, gemeente, dat ik met twee van onze wat jongere kinderen een middag heb doorgebracht in Rotterdam, in Mini World. Een grote kelder onder een hoog gebouw zijn daar delen van Rotterdam op schaalmodel nagebouwd. Het was niet de eerste keer. Jaren daarvoor vanuit Werkendam maakte ik met andere kinderen diezelfde tour. En nu met de wat jongeren, in de leeftijd van 4 en 5 jaar. Niet alleen mooi voor kleine kinderen, maar ook voor grote mensen. Knap gemaakt trouwens. Als je ziet op alles op schaal, ook herkenbare locaties van vroeger en nu in de Rotterdamse stad terugkomen. En dat was doorheen, allerlei modelbouwtreintjes rijden, op elkaar afgestemd met een ingenieus computersysteem. Wissels die automatisch opzij gaan, omslaan, treinen die voorbij rijden. En ook het nabootsen van dag en nacht. Om de zoveel tijd wordt het langzaam maar zeker donker in die grote kelder. Beginnen de lampjes aan te gaan of te knipperen. En wordt de nacht nagebootst. En na verloop van tijd wijkt het duister. Komt de zon op. Tenminste, dat gevoel wordt dan opgeroepen. En zie hoe alles weer op klaarlichte dag verder gaat. U begrijpt dat de kleine kinderen ook rustig en met betrokkenheid hebben gekeken. Af en toe trouwens zag ook iemand zenuwachtig heen en weer. Een van de vrijwilligers met een soort apparaat in zijn hand om hier en daar een trein die ontspoord was boven of onder het modelbouwgebeuren weer op de rails te zetten. En dan zie je dat hoe knap alles gebouwd is, op elkaar is ingesteld en afgestemd, er maar iets hoeft te gebeuren, als zelfs dat mooie wat wij mensen hebben gemaakt op schaal blijkt opeens heel kwetsbaar en soms ook heel breekbaar te zijn. Ik ben bang dat velen onder ons dat beeld van die modelbouwtrein, die schaalmodel, ook ergens in hun achterhoofd hebben wanneer zij aankijken tegen Gods schepping. En in het bijzonder ook Gods hand daarin. Alsof de Heer bij wijze van spreken alles heeft aangelegd, prachtig op elkaar heeft afgestemd, de dingen op elkaar heeft laten inspelen, en dat nu alles zo ook volgens Gods plan verloopt. Af en toe gaan er wat dingen mis, soms ook goed mis. Maar in ieder geval, dat idee dat God de maker van hemel en aarde alles zo op elkaar heeft afgestemd en laat verlopen volgens zijn raad en volgens zijn wil. En ik kijk dan niet alleen naar u, maar ook naar mezelf. Ik denk dat wij dat vaak onbewust met ons meedragen. Het vormt ook het decor en de achtergrond van vragen als: waarom laat God dit gebeuren? Waarom grijpt God niet in? Waarom maakt God mensen ziek? Waarom treft God landen met rampen, droogte, hongersnood en tegenslagen? Eerlijkheid gebiedt meteen te zeggen, en dan gaan we terug, gemeente, naar zondag 10, dat die waarom-vragen vaak door het publiek worden gesteld. Door de mensen die bijvoorbeeld in het rijke, vrije West als verwende kinderen proberen mee te kijken over de schouders van de Heer. En bij alles wat er gebeurt in deze wereld direct God erbij halen, om daarmee de verantwoordelijkheid te leggen bij een ander en niet te zoeken bij zichzelf. Klopt ons beeld van Gods schepping eigenlijk wel? Om die vraag te beantwoorden te krijgen, gemeente, zullen we toch even naar Genesis 1 moeten gaan. En dat wil ik toch even met u doen. Genesis 1, de eerste bladzijde van je Bijbeltje. Het trof mij in de voorbereiding namelijk, en dan kun je zien dat je in de loop van de jaren soms ook woordbind blijft, dat er in Genesis 1 eigenlijk twee dingen gebeuren. Op een hele sobere en eenvoudige manier wordt beschreven hoe God de hemel en de aarde schept. Dag na dag, langzaam en zeker, stap voor stap, roept God zijn schepping dat hij voor ogen heeft tot aanschijn. Maar het is niet alleen de Heere die schept, het is ook de schepping die op enig moment meeschept in Gods schepping. Het gebeurt, als ik het goed heb gezien, niet op de eerste dag en ook nog niet eens op de tweede dag, maar volgens mij bijvoorbeeld op de vierde dag. Ik lees het even met u vanaf vers 19. Er staat dan, toen was het avond geweest, het was morgen geweest, de vierde dag. En de Heere zegt dan dat de wateren overvloediglijk voortbrengen. Een gewemel van levende ziel. Het gevogelte vliegen boven de aarde in het uitspansel van de hemel. God schiep de grote walvissen, alle levende, wremelende ziel, welke de wateren overvloediglijk voortbrachten. Ziet u die twee accenten? God schept en de wateren brengen voort naar haar aard. Alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard en God zag dat het goed was. De Heere geeft dan vervolgens in het verlengde van zijn schepping de opdracht, dat zegt hij dan tegen de dieren in de lucht en in het water, God zegende ze, zeggende, zijt vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de wateren in de zeeën en het gevogelte vermenigvuldigen op de aarde. En daar blijft het dan niet bij, maar op de vijfde dag, als de Heere dan zijn aandacht verlegt van de lucht en het water naar het land, staat er in vers 24, de aarde brengen levende zielen voort naar haar aard. Vee, kruipend en wild gedierte der aarde naar zijn aard. En het was al zo. En God maakte het wild gedierte der aarde naar zijn aard, het vee naar zijn aard en al het kruipend gedierte van de aardbodem naar zijn aard. En God zag dat het goed was. Opnieuw die twee lijnen. De ene lijn die voorop staat, namelijk dat God scheppend spreekt en sprekend schept. En tegelijkertijd betrekt God in zijn scheppend spreken de aarde en de zee en de lucht erbij. En op Gods bevel brengen zij toen, maar ook nu, nog steeds leven voort. Wat is God machtig, gemeente? Hij toont zijn macht niet alleen door leven te scheppen. Hij geeft aan zijn schepping een extra dimensie. Het is zoeken naar woorden nu. Door de schepping te betrekken bij het scheppen van leven. En dat dat niet stopt. Maar dat dat doorgaat. We zien dat trouwens ook in deze tijd van het jaar, nu langzaam en zeker de dagen wat beginnen te lengen. De natuur weer in beweging begint te komen. Of eigenlijk al volop in beweging is. Doe dat maar eens, jongelui. Deze toch een wat koude februaridag. Als je nou eens een keer gaat wandelen, om gewoon eens je hand even te laten gaan over zo'n kale tak. En als je goed voelt, dan voel je onder die boombast al de bobbels van de nieuwe knop. De schepping. Zelfs als voor het oog er niets groeit, leeft nog steeds alles. Wat is God machtig? Wanneer in deze tijd van het jaar die eerste lentebloemen al ziet bovenkomen, dwars door de bevroren grond, en soms heel trots, maar ook zo heel teer, staat het te bloeien boven een met sneeuw bedekte aarde. almacht van God. Om dat goed te zien, moeten we inderdaad stil staan. Voelen. Door de knieën gaan. En kijken. Wat is niet alleen ontroerend mooi, gemeente, hoe de Heer in de schepping ook de ruimte heeft geschapen waardoor de schepping zelf schept. Zichzelf ontplooit. En ontwikkelt. En wat wordt dat op veel manieren ook bezongen in de prachtige natuurpsalmen. En wat spreken de profeten daar met diep ontzag van. Maar wat zien we daar ook een schaduwzijde van in de schrift, de andere kant, na Genesis 3, hoe de gevolgen van de zonde ook hun verwoestende sporen hebben getrokken in de schepping. Ik noem maar even twee momenten. Ik denk allereerst aan het moment dat de Heer Jezus onder de mensen is. Hij is mens van gelijke beweging als ons. Aan het einde van een dag is hij moe, trekt zich terug op een schip, geeft zijn discipelen het bevel om over te varen naar de overkant. En in die nacht steekt opeens die geweldige orkaan op. Marcus, die die geschiedenis beschrijft, gebruikt hele beladen woorden om duidelijk te maken dat niet zomaar een storm is die vanuit het niets ontstaat. Integendeel, hij maakt duidelijk dat achter die storm de verwoestende hand van de boze zit. En dat verklaart dan ook de reactie van de Heer Jezus wanneer hij wakker gemaakt wordt door zijn discipelen. Opstaat op dat dek in die vliegende storm. En niet die storm, maar de boze. Het zwijgen oplegt. Zwijg, wees stil. Dan zien we opeens indirect een inkijkje in Gods schepping. Maar ook in de schaduwkanten daarvan. Hoe de ruimte die God gelegd heeft in de schepping voor zelfontplooiing en ontwikkeling ook in bezit is genomen door duistere macht. Die Gods prachtige schepping ook daarin proberen te gronden, te richten, te verwoesten en te vernietigen. Heeft u zo ook wel eens naar een aardbeving gekeken? Naar een alles verwoestende storm. Die vuurbranden op dit moment in Zuid-Amerika. Dat daarachter ook wel eens andere machten kunnen schuilen. De schepping die door de zonde zo ontzet is, waardoor de aarde als die gaat schuiven, alles verwoest in de directe omgeving. Zo heeft God het niet bedoeld. Zo hebben wij het gemaakt. Nog een voorbeeld uit de Bijbel om duidelijk te maken wat ik bedoel te zeggen. Ik denk aan die geschiedenis van Job. Het is nog in de tijd waarin de duivel de vrije toegang heeft tot de hemel. Na de opstanding en hemelvaart van de Heer Jezus is de hemel voorgoed gesloten voor de Satan. En tot die tijd kan de duivel gewoon bij God binnen en naar buiten lopen. En dat gebeurt ook. Op 1 en 2 beschrijven dat, hoe de duivel aanschuift aan Gods vergadertafel en tegen de Heer zegt, ik vind het ook niet zo'n wonder dat Job u vreest, het gaat er voor de wind. Met andere woorden, als het met Job wat minder goed gaat, dan zullen we wel horen en zien wat er gaat gebeuren. Dan is het nog maar de vraag of hij u blijft vrezen. En God geeft de Satan dan de ruimte. Hij geeft hem niet de opdracht om die storm te laten komen. Maar door het huis waarin Jobs kinderen instort en 10 kinderen in 1 keer uit het leven worden weggerukt. En geeft de Satan ook niet de opdracht om die Sabeërs te laten komen die alles wegroof? Hij geeft de Satan de ruimte. En in die ruimte krijgt de Satan de vrijheid om te doen en te laten wat hij wil. Onder één voorwaarde, en daar ligt de grens, dat hij afblijft van het leven van Job. Wat heeft de boze een verwoestende macht? En wat is het verschrikkelijk om tegen elkaar vanmiddag te moeten zeggen dat hij die ruimte heeft gekregen. Na Genesis 3. Toen wij in onze opstand heel de schepping van God meesleurden in het verderf. Vandaar om die Bijbelslijn maar even af te ronden vanmiddag, gemeente. Vandaar dat de Heere ook, als hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden, zijn schepping niet even opkalefatert, hier en daar wat corrigeert en dan is het weer goed. Maar dat de elementen brandend zullen vergaan. Omdat de zonde zo diep in de schepping heeft ingevreten. Dat er geen andere mogelijkheid is om die uit te roeien dan door het vuur. En dat God op die manier het gericht en het oordeel ook over het kwaad voltrekt. Ook het kwaad in de schepping. Waarom deze inleiding vanavond bij zondag 10? Wel, laten we maar de zondag eerst eens rustig gaan lezen. Dan zal dat wel duidelijk worden. Een zondag die gaat over de voorzienigheid van God. En dan wordt er aan het begin van deze zondag beleden de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, door welke hemel en aarde met schades alle schepselen, gelijk als met zijn hand, nog onderhoudt en alzo regeert. Dat is de eerste troost die we vanavond vanuit zondag 10 aangereikt krijgen. Hier redeneert niet het verstand. Hier beleidt het geloof. Op midden in deze verworde wereld midden in de schepping waar de zonde zo verwoestend zijn sporen getrokken heeft. De woorden van zondag 10 mogen klinken. Dat boven de schepping en boven het kwaad God regeert. En laten we even wachten met onze vraag. En eerst nog even luisteren naar zondag 10. Dat boven deze schepping, waar aardbevingen plaatsvinden, waar vuurbranden woeden, waar de natuur op sommige momenten zichzelf vernietigt, waar de schepping bloedt uit 1000 wonden, God nog steeds regeert. Als zondag 10 niet zou zijn begonnen, gemeente, met deze geloofsuitspraak, dan stonden we in 2017 met lege handen. Dan waren we overgegeven aan de heidenen. En blijven inderdaad hangen op het niveau. Waarom dit? En waarom dat? Maar door zo te beginnen in zondag 10 steekt de Heidelberger Catechismus in bij het beleiden van Gods soevereiniteit. Dat Hij boven alles staat. En dat we straks al luisteren naar zondag 10, het vertroostend tegen elkaar mogen zeggen, omdat God regeert, kunnen we het belijden in dit tranendal, dat alle dingen, ook het gevolg van de zonde, alle dingen moeten medewerken ten goede. Maar niet alleen dat, zondag 10 wil ons vanavond eerst bij iets anders bepalen. Laten we maar even kijken wat er staat. Er staat: met schade als alle schepselen gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en regeert. Dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Het eerste wat opvalt is dat de Heidelbergse catechismus niet begint bij zondag 10 met het opsommen van alle zorgen, moeite, ziekte, sterven, pijn. Maar dat zondag 10 eerst insteekt bij het gewone dagelijks leven. Loof en gras, regen en droogte, de wisseling van de seizoenen, vruchtbare en onvruchtbare jaren, eten en drink, gezondheid en krankheid. Zondag 10 wil daardoor laten uitspreken dat het geloof, dat beleid, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde, alleen maar handen en voeten kan krijgen in het concrete, alledaagse, gewone leven. Heb jij zo wel eens tegen je leven aangekeken? Dat het dankzij Gods regering is dat jij vanavond hier zit. Of mee kan luisteren. Dat het dankzij Gods regering is dat wij een regelmaat van seizoenen hebben. Dat het dankzij Gods regering is dat je voor de dienst of zometeen na de dienst eten en drinken kan gebruiken. Dat het dankzij Gods regering is dat je morgen weer naar school mag gaan, naar je werk, zorg mag oppakken voor het gezin. Of een andere plaats mag gaan innemen in de samenleving waar de Heer je gezet heeft. Dat het dankzij Gods regering is dat er een gemeente om je heen staat. Dat het dankzij Gods regering is dat misschien heb je die momenten wel eens. Dat je niet kan bidden op bepaalde gebeurtenissen in je leven, maar dat je in de samenkomst van de gemeente mag gaan zitten in die gemeente die gezamenlijk in het gebed nadert tot God. Dat het dankzij Gods gemeente is, Gods regering is, dat je in tijden van zorg en moeite mensen om je heen hebt staan die met je meeleven. Denk aan een ziekenhuisbezoek in een van mijn vorige gemeenten. Dat was bij een uitgesproken kritisch figuur die op iedereen en niemand kritiek had. Ik stapte zijn ziekenhuiskamer binnen en hij voelde zich overvallen. Hij zat op de rand van zijn bed, zo in zijn pyjama en op zijn schoot zo'n stapel kaart. En ik zag dat hij de eerste envelop had geprobeerd open te maken, maar die lag nog op zijn schoot en de man zat te huilen als een klein kind. En toen keek hij me aan en zegt: dominee, waar heb ik het aan verdiend? Nooit naar een ander omgekeken. Altijd kritiek op een ander gehad. Dat was heel concreet Gods regering op dat moment. Die stapelkaart woog zo zwaar dat je die man kon vangen in een lucifersdoosje. Verbroken onder de goedheid van God. God regeert. Misschien moest hij daarom wel worden opgenomen in het ziekenhuis. Nog niet eens voor die operatie, maar wel voor die kaarten. De goedheid van God, wat zondag 10 beleidt. En dat staat trouwens niet op zichzelf. Integendeel, er is al een keer eerder gesproken over hoe de Heere in ons leven zou kunnen werken. En ik wil toch even met u daarvoor terugbladen om de grondtoon van zondag 10 te pakken te krijgen. Kijkt u maar even met me mee naar de eerste zondagen. Die gingen over de wet en de zonde tegenover God. Daar werd in zondag 4 gevraagd, aan het slot van die zondag, is God dan ook niet barmhartig? Toen was het antwoord, God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde welke tegen de allerhoogste majesteit gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft worden. Dit is het uitgangspunt. Dat als God zijn recht laat gelden, we elkaar vanmiddag hier niet eens ontmoet hadden. Maar dat ons leven was geëindigd. En ik aarzel het even om het uit te spreken. Dat ons leven was geëindigd in de eeuwige verdoemenis. Kijk, als we dan bij zondag 10 opeens horen dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare, onvruchtbare jaren, spijs en drank genoemd worden, dan is dat dus genade. Dan is dat niet meer vanzelfsprekend. Dan past in het licht van zondag 10 ook geen houding van rechthebbendheid. Dan hoor ik in deze zondag de verwondering voor Gods goedheid doorklinken. Een verwondering die daarin ook Gods regering en voorzienigheid aanbidt. Want wat is dat eigenlijk, voorzienigheid? Voorzienigheid betekent letterlijk voorzien van, zorgen voor. En dat perkt deze zondag al direct in. Zondag 10 wil als het ware geen blauwdruk geven, waardoor we Gods raad in de wijze waarop hij de hemel en de aarde bestuurt en regeert kunnen begrijpen, of in ieder geval de grote lijnen kunnen nalopen. Nee, het is een vraag die staat in het teken, wat is nou uw enige troost in leven en sterven? Juist als het gaat om Gods zorg, de Heere die in alle dingen wil voorzien, als een vader voor zijn kinderen wil zorgen. Wil zich deze zondag dan, als ik dan in het leven om me heen kijk, het slot van deze antwoord, dan zie ik dat alle dingen die naar me toe komen niet een samenloop van omstandigheden zijn, maar ik zie in al die dingen, in de grote dingen om me heen, in de gang van de natuur, in de wisseling van de seizoenen, in de wijze waarop de Heer regeert, maar ook in de kleine dingen. In de kleding die ik mag dragen, in het eten en drinken dat ik mag gebruiken, in het deelnemen aan een gemeente, in een plaats, in een samenleving, tot en met mijn broodje pindakaas op mijn bordje. Gods vaderlijke hand. Ik denk in dit verband, gemeente, jongelui, aan Spurgeon. Spurgeon was ernstig ziek en had wel vaker last van die ziekte, namelijk zware keelontsteking. Met als gevolg dat Spurgeon vaak voor een aantal dagen niet kon eten of drinken. Op een moment was hij weer wat opgeknapt en zijn vrouw had voor hem een heerlijke bord groentesoep klaargemaakt. Spurgeon zat ervan te eten en toen zegt zijn vrouw zo onder de maten, die zag hoe haar man zat te genieten, en smaakt het? Het smaakt naar genade. Heb je zo ook wel eens een keer gegeten? Dat je in het eten Gods goedheid proefde. Dat het je aangreep, ontroerde, klein maakte. Dat je aan die etenstafel de schaduw van Gods vaderlijke hand eroverheen zag gaan. Die mij dit genadiglijk aanreikt. Gods zorg in alle dingen. En u zoekt zondag 10 de toepassing. Laten we maar eens gaan kijken, gemeente, naar de laatste vraag. En u merkt dat ik een aantal dingen laat liggen. Ik wil me vanavond nog concentreren op één punt. Er wordt gevraagd, waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? 3 dingen worden er dan genoemd waarom wij dit moeten weten, dat God alles geschapen heeft en nog steeds in alle dingen voorziet. Het eerste, dat we in alle tegenspoed geduldig. Het tweede, in voorspoed dankbaar zijn. Het derde, in alles dat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader. Dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Dat wij in alle tegenspoed geduldig zijn. Dat kinderlijk vertrouwen beoefenen op de Heer. Laat ik een kort verhaal vertellen, ook in de richting van onze jongeren, om uit te leggen wat zondag 10 hiermee bedoelt. Het is een verhaal dat afkomstig is uit de rijke wereld van de Chassidische Joden. Een stroming in het Joodse leven dat zijn oorsprong heeft in Polen en in Rusland in de 18e en 19e eeuw. En niet alleen bekend staat om de rijke muziekcultuur bij de Chassidische Joden, maar ook om de rijke vertelcultuur. Allerlei verhalen over belangrijke rabbijnen, maar ook verhalen uit het eenvoudige dagelijkse leven. En om zo'n verhaal te kunnen plaatsen moet u weten dat deze Joden in bittere armoede geleefd hebben en zwaar vervolgd werden in Rusland en Polen. Zo gebeurde het, zo vertelt het verhaal, dat er een oud Joods echtpaar was ergens in Rusland. Ze leefden in een krot, arme troef, en er was geen brood meer op de plank. Zware, strenge winter en al enige dagen was er niets meer om te eten. En ten einde raad ging deze oude man samen met zijn vrouw rondom de keukentafel zitten, te overleggen wat ze moesten doen. Opeens zei die vrouw tegen haar man, weet je wat, we schrijven een brief aan God. En in die brief beschrijven we onze nood. Ze pakte een papiertje en een potlood, de man begon te schrijven. Vouwde de brief dicht, stopte hem in een envelop, dichtmaken. Maar ja, waar woont God? Hoe kunnen we nu op de post doen? Dus ze keken elkaar zo even aan en op een gegeven moment zei die man, weet je wat? We schrijven gewoon met grote letters op de envelop aan God. Het was te koud om naar buiten te gaan. Ze deden het raam iets open en gooiden die brief naar buiten. Ik werd meegenomen door de wind. Bleef ergens in het struikgewas hangen. En een enkele dag later kwam daar een stoet langs. Met paarden. Een rijke landheer. Die zag die brief daar hangen in het tak. Stopte. Pakte de envelop. Scheurde hem open. En werd getroffen door de brief. En dan zag hij dat hutje staan. Klopte aan. Voorzag van eten en drinken. En ze gingen niet aan tafel. Maar ze gingen eerst danken. Over vertrouwen gesproken. in Gods zorg. Kinderlijk vertrouwen. Ik voel de vraag nu bovenkomen. Is dit echt waar of niet? Mag ik de vraag eens omdraaien? Zou God niet in zo'n situatie op deze manier kunnen zorgen? Er zitten hier verschillende ouderen in de kerk, of die met ons meeluisteren door de kerktelefoon, die vanuit het gezin waar ze zijn opgegroeid ook dit soort verhalen kunnen vertellen. Hoe God zorgt in tijden van bittere armoede. En ik roep u vanavond op in het licht van zondag 10... om die verhalen niet voor uzelf te houden, maar te delen met uw kleinkinderen, opdat ze hun hoop op God zouden stellen, Gods daden niet zouden vergeten, maar zijn geboden zouden bewaren. God zorgt, jongelui, heel concreet. Ik zou dat vanavond ook vanuit mijn eigen leven kunnen vertellen, soms op een hele bijzondere manier, kom misschien een andere keer. Maar de Heere zorgt en hij wil ook zorgen voor jou. Hoe moet je dat nou doen? Gods zorg inroepen in je leven. Net als dat bejaarde Joodse echtpaar, nee. De Heere maakt het voor ons vanavond veel eenvoudiger en veel gemakkelijker. En daarom wil ik even een stap terug doen, gemeente. Nu we bijna aan het einde zijn gekomen van het luisteren naar God, de Vader die alles geschapen heeft. Want wat valt op in deze zondag? 3 keer wordt hier gesproken over iets van de Heere. Kijkt u maar even met me mee. Zondag 10. Daar staat in de eerste vraag en antwoord: gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert. En aan het slot van dit antwoord staat: niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomt. En in het vervolg, in antwoord 28... wordt er nog een keer gesproken over Gods hand, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Met andere woorden, in Gods hand ligt alles vast, hij regeert. En het is diezelfde hand waarvan zondag 10 zegt, die heel persoonlijk in mijn leven zich ontvouwt en mij van al het nodige wil voorzien. Die grote God, die in zijn handen alles draagt, buigt zo laag af dat ik zijn hand zie aan de keukentafel, in mijn woning, in mijn leven, in zijn zorg. Wat is God machtig? Zijn hand is niet te klein om alles te dragen. En zijn hand is ook niet te groot om tot in het kleine voor mij te zorgen. Hoe kunnen we de hand van de Heere nu inroepen in ons leven? Mag dat zomaar? Een beroep doen op Gods zorg. Ik wees u er de vorige keer al op bij zondag 9, dat deze zondagen, zondag 9 en zondag 10, bepreekt willen worden als een belofte. En ik vertelde u toen ook dat de belofte een drieslag heeft. De drieslag: hij kan, hij wil en hij zal. We zien dat in het groot. Het werk van de Almachtige Vader, hij kan, zondag 9 en 10. Het werk van de Zoon die verlost, zondag 11 en verder. Hij wil. En het werk van de Heilige Geest aan het slot, tot en met zondag 22. Hij zal, hij kan, hij wil, hij zal. Diezelfde drieslag komt ook in zondag 9 en 10 terug, maar dan toegespitst op Gods vaderlijke zorg. Laten we maar even kijken. Er werd gezegd in zondag 9, daarvoor wil ik even met u terug, wat God kan. Namelijk dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde en alles wat daarin is, uit niets geschapen heeft. Gods almacht. God schiep niet uit iets. Alles. Nee, uit niets schiep God alles. Het was er niet. En God sprak en daar was het. Deze almacht gaat veel verder dan de macht van ons mens. Wij hebben materiaal nodig om iets te kunnen bouwen. God heeft alleen zichzelf nodig om te scheppen. En is niet afhankelijk van iets of iemand anders. Hij kan. Dat heeft hij bewezen in de schepping. Vervolgens werd er gezegd in zondag 9, die ook door zijn eeuwige raad de voorzienigheid ze nog steeds onderhoudt, het uitvloeisel van zijn almacht, om zijn zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is. Hij kan en nu wordt de sprong gemaakt naar hij wil. Op welk ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel of hij zal me met alle nooddruft des lichaams en des ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt mij ten beste keren. Terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God. En ook doen wil als een getrouw vader. Hier heb je ze weer. Kan en wil. En in zondag 10 wordt het dan toegespitst naar hij zal. En om dat te laten zien, legt de Heidelberger Catechismus eerst zondag 10 uit in het hele concrete dagelijks leven. Om daarmee als het ware Gods almacht en Gods gewilligheid zo dicht mogelijk bij mijn leven te trekken. En dichter bij mijn leven kan God niet komen dan door zijn hand. Hij kan om zijn zoon Christus wil. Wil hij zorg. En hij zal zorgen. Let maar eens op zijn hand. En met dat zondag 10 gemeente, 9 en 10 die hier een eenheid vormen, dat zo neerlegt in ons midden, komt meteen wel die hele vraag. Die hele indringende vraag naar u en naar mij toe. Hij kan, dat bewees hij in de schepping. In 6 dagen schiep God de hemel en de aarde. En hij bewijst dat tot op de dag van vandaag en naar de jongste dag toe. Dat hij regeert, al begrijp ik er soms helemaal niets van. Maar hij triomfeert ook over de demonische machten van de boos. En volvoert daarin zijn raad. Door alle dingen mede te laten werken ten goede. Hij kan. Hij wil. Ja, dat bewees hij ten volle. Door zijn wil te leggen op zijn zoon. En hem over te geven in de handen van moordenaars. Hem uit te leveren aan het kwaad. Ook dat kan ik niet begrijpen. Waarom wil God dit? Hij kon zichzelf verheerlijken. In het ten gronde laten gaan van ons mens. En hij wil zichzelf verheerlijken. In het ten onder gaan van zijn zoon. En het behouden van zijn kinderen. Ook dat staat vast als een feit. Kruis en opstanding. 2 feiten. Hij wil. En u wil zondag 10 vanavond de laatste stap maken naar jou en mijn leven. Hij zal. voordat we die stap gaan zetten, gemeente. Jongelui, zie je wat hier gebeurt vanavond? Hij kan, als hij het niet kan, voor jou zorgen. Dan heeft hij ook niks geschapen. Dan regeert hij niet. Dan zijn we overgeleverd aan de chaos en de anarchie. Hij wil het vanavond ook voor jou. En als je dat zou ontkennen, zou je vanavond een streep zetten door het kruis. Een streep door het graf. Een streep door de opstanding. Een streep door de hemelvaart. Een streep door Christus die verheerlijkt zit aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En nu wil de Heere vanavond vanuit zondag 9 en 10 die derde en laatste stap zetten. Hij zal. Maakt dat ons vanavond niet allereerst heel klein, gemeente? Dat met het oog op Gods zorg in ons dagelijks leven de Heere als het ware heel de schepping erbij roept als getuig. Hij kan het, roept de schepping me toe. Dat God het vanavond oprecht meent en welwillend is en ons daarom eerst even in het kort er ook bij bepaalt om zijn zoons Christus wil. Hij wil het, zegt de zoon. Kijk naar buiten. Zie de plant, de bloemen, de vogels. Gaat gij de zulke niet zeer veel te boven, gij kleine gelovige? Hij zal het. Ja, wat zal hij dan precies? Wel, het slot van zondag 10, kijkt u even met me mee. Dat ons geen schepsel niet van zijn zorg en ook nog niet eens van zijn hand, maar van zijn liefde ons scheiden zal. Gods zorgende hand, die je vanavond ook heel concreet in jouw leven kunt aanwijzen, ook al ken je de Heere Jezus Christus nog niet als jouw persoonlijke borg en zaligmaker. Dat ontkennen is God ontkennen. Pure hoogmoed. Als je zo vanavond in het leven staat, doe het zelf. Ik heb het zelf voor elkaar. Dit is mijn leventje. Daar heeft niemand en niets mee te maken. Dat is wel aangrijpend vanavond als je zo in het leven staat. Dat is godlogen. Juist vanuit zijn dagelijkse zorg. Maar nu wil de Heere vanuit het dagelijks leven, waarin hij zo zichtbaar zo vaak zijn hand laat zien, ons van die hand brengen bij zijn hart. Dat niets ons kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Kijk, daar wil deze belofte van zondag 9 en 10 ons brengen. Dat we door ons bordje eten, schoenveters die we strikken, de jas die we aandoen, teruggebracht worden naar het kruis. Dat je achter de kassa in de Albert Heijn, als je de boodschappen staat af te rekenen en misschien je bonnetje nog even staat te controleren, opeens die stem hoort klinken in je gedachten. Wat hebt ge dat ge niet hebt ontvangen? Dat die zwarte cijfers op dat kassabonnetje opeens rood gaan kleuren, gekocht en betaald door de zoen- en kruisverdiensten van die enige borg en middelaar. Juist daar wil zondag 9 en 10 ons hebben. Dat we in die kleine, ogenschijnlijk kleine dingen niet alleen de almacht van God de Vader opmerk. Maar daarachter ook de liefde van de Vader door de Zoon tot ons horen kloppen. Niets en niemand zal ons scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus, onze Heer. Kijk, er komen opeens alle dingen in een heel ander perspectief te staan. Ook kruis, ziekte, moeite en zorg. Mag ik eens een voorbeeld geven om dat duidelijk te maken? Het kan best wel eens zijn dat u ondeugende kinderen heeft. Die hebben wat uitgehaald op straat. En dat is niet mis. Je haalt ze naar binnen en je geeft ze straf. Maar ze deden het niet alleen. De vriendjes van de buren waren er ook bij betrokken. Ja, dan wordt het lastig. Die haal je niet naar binnen. En die geef je geen straf. Je hoopt dat die moeder of die vader dat ook heeft gezien. Misschien ga je er wel even naartoe. En dan is het aan die vader of aan die moeder wat ze doen. We mogen onze kinderen straffen. Als het goed is. Omdat we van onze kinderen houden. En houden we niet van onze kinderen, dan mogen we ze ook niet straffen. Want die kind straffen, dat doet pijn. Daar ben je niet blij om. Mag ik dat voorbeeld eens meenemen, gemeente, naar de Heer? Ik denk aan die uitdrukking in de Hebreeënbrief. Hij kastijdt ons niet omdat wij bastaarden zijn, buurtkinderen, jongetjes van een paar huizen verder, maar omdat we kinderen zijn. Misschien daarom wel dat kruis. Omdat de straf die we hadden verdiend in het kruis wordt omgezet als een bewijs van Gods liefde. Dat ik die weg juist nodig heb om oog te krijgen voor de almacht van God. In mijn kruis. En het met Paulus moet gaan leren belijden. Dat het God in zijn soevereiniteit behaagd heeft. Om die doorn gewoon te laten zitten. Hij kan het wel. Maar hij wil het niet. Waarom wil de Vader het niet? Hij wil het niet om zijn zoons wil. Wil hij het niet. En daarom leert hij mij op het ziekbed of onder het kruis mijn gebeden af te sluiten met die belijdenis. Die woorden zeg je ook in je gebedje. Om Jezus wil. Beseft u goed, gemeente, dat we die woorden dus ook mogen omdraaien. Verhoor mij om Jezus wil. Als Jezus het niet wil, is het ook gebedsverhoring. Amen.